Welkom bij Starten met Beleggen, een podcast van Inside Beleggen en Trends. Ik ben Jeff Poortmans, redacteur bij Trends, en in deze podcastreeks deelt Tanny Reewegs van Inside Beleggen de belangrijkste inzichten uit het boek Haal alles uit uw beleggingen dat hij recent uitbracht met co-auteur Luc van den Borre. In elke aflevering zoomen we in op de kennis en vaardigheden die u helpen om succesvol van start te gaan als belegger. We zullen het onder meer hebben over hoe je beurscycli herkent, hoe je een beleggingsportefeuille opbouwt en welke rol biotech-aandelen, edelmetalen of cryptomunten daarin kunnen spelen. En als u Danny's boek wilt bekijken of kopen, klik dan op de link in de omschrijving van deze aflevering. En dan gaan we nu naar Danny Reewegs. Ja, en Danny, we hebben tot hiertoe het gros van de activa-klassen die beschikbaar zijn voor beleggers gehad, behalve nog twee die enigszins misschien wel gelinkt zijn. Dat zijn edelmetalen en cryptomunten. Nu, volgens sommigen zijn er wel wat gelijkenissen tussen die twee. Anderen zeggen van niet, dat zullen we straks wel bespreken. Maar ik merk wel dat er rond de twee redelijk wat controverse is of een gemeenschap van believers en non-believers. Hoe komt dat?
Ja, het is een beetje een aparte categorie. Hè. Iedereen heeft de basis in financiële instrumenten waarin hij belegt. En dat is ja, cash, vastrentend, aandelen, vastgoed. En dan of ja, in de vorm eventueel van fondsen en trekkers. Dat is waar klassieke bankwezen ook mee omgaat, financiële tussenpersonen. En daar blijft het bij. En dus 90-95% of meer van de beleggers die investeren, ja, die zitten in die categorieën. Ja. En die kijken nogal meewarig naar die twee aparte categorieën. Financiële tussenpersonen zijn daar ook niet erg meegaand in om daarin te gaan adviseren. Zeggen, ja, dat is toch maar iets raar, iets vreemd. Hou je daar ver van af. Dat is speculatief, zeggen ze dan, met een negatieve connotatie. Dus vandaar, ja. Aan de andere kant heb je categorie van beleggers, dus die kleine categorie, maar wel een heftige categorie, die vaak heel actief is en ja, die daar dan mee bij zweert, die daar dan enorme verwachtingen rond creëert, rond koestert. En ja, dat is dan het spel tussen believers en non-believers, want het is precies dat het op een geloof gebaseerd is van dat spectaculair gaat stijgen. En anderen zeggen ja, die worden daardoor afgeschrikt en zeggen ja, dat is toch maar iets meewarig, ik ga me daar niet mee bezighouden.
Ja. Maar los van al die dogma's en mogelijke weerzin, hebben jullie in jullie boek ook gekeken naar een aantal valkuilen en troeven van die twee activa-klassen. Te beginnen bij edelmetalen misschien, en dan hebben we het voornamelijk over goud. Waarom is het een activa-klasse waar je toch oog voor moet hebben op zijn minst, daarom niet noodzakelijk een portefeuille nemen, maar wel naar kijken?
Ja, in uw algemene strategie op lange termijn, want je zei het aan het beleggen voor de lange termijn, moet je niet alleen denken aan de periodes dat het goed gaat. Dan zijn ze inderdaad heel goed met aandelen en dergelijke en andere beleggingsvormen. Maar je moet ook soms denken, er zijn ook donkere periodes, periodes dat het helemaal tegen zit. Denk bijvoorbeeld aan die bankencrisis, denk nu aan de coronacrisis. Dat kan heel onverwacht komen. En je moet in je portefeuille toch ook aandacht hebben voor die momenten van niet alleen van wat is mijn maximale winst, maar ook wat kan ik verliezen en zijn er geen activa klassen waarmee ik die risico's kan afdekken. En op dat vlak, als één voordeel is aan edelmetalen, aan goud, dan is dat ook de laatste decennia kijken, dat als het hommeles is op de markten, als het stormt, dan zie je toch vaak dat goud, dat edelmetalen het wel goed gaan doen. En dat is denk ik dan toch ook een belangrijke component in je vermogensopbouw op lange termijn, dat je daarmee rekening houdt en dat je daar soms wel in je portefeuille plaats voor neemt om die valkuilen en die zware periodes, om daar ook niet zwaar geschonden uit te komen.
Ja. En er zijn ook wel een aantal eigenschappen aan edelmetalen die hiervoor pleiten, hè? En die maken dat ze gegeerd zijn. Wat zijn zo de voornaamste zaken die we daarover moeten onthouden?
Ja, dus dat het een schaars goed is, dat het een goed is met een trage aangroei. Dat is heel belangrijk, hè? Want schaarste wordt daardoor gevoed. Dus als we kijken naar de goudproductie, ja, die kan maximaal stijgen in het verleden met 1-2%. Dus dat is heel perfect beheersbaar, dus dat is geen enkel probleem. En dus daardoor blijft het relatief schaars, want het is heel moeilijk om goud te ontginnen. En de gemakkelijkste plaatsen zijn al allemaal ontgonnen. En ook, ja, typisch voor mijnbouw, na enige tijd begint de productie alleen maar te dalen. Dus dan moet je al compenseren door nieuwe vondsten. En in periodes dat dan de prijs laag is, wordt dat niet gedaan. En dus dan krijg je een compensatie-effect op andere momenten. Dus ja, het is een relatief schaars goed. Het is een goed dat duurzaam is, dat zijn waarde toch wel op lange termijn heeft weten te behouden. Het is nu toch al eeuwen dat het meegaat, dat de mensen toch een zekere aantrekkingskracht heeft. Dus ja, er zitten een aantal gunstige aspecten daarvan die ervoor zorgen dat dat op lange termijn toch een eerder opwaartse curve is.
Maar daarnaast zijn er ook zeker wel kanttekeningen bij te plaatsen, zoals jullie in jullie boek zeggen.
Ja, het verhaal van Believert is, het is niet zo dat je permanent in goud moet belegd zijn, want dan heb je het ook de voorbije decennia niet geweldig goed gedaan. Dus dat is ook periodes dat het heel zwak presteert. En dat zijn dan periodes natuurlijk dat het economisch heel goed gaat, dat het op de financiële markten heel goed gaat. Dus dat is dan de keerzijde. Dus je moet niet permanent zwaar belegd zijn in edelmetalen, want dat gaat je rendement zeker niet ten goede komen, eerder verzwakken. Dat moet toch een beetje op bepaalde momenten gebeuren. En sowieso, het heeft geen vaste opbrengst. Dat is ook heel belangrijk om in het achterhoofd te houden. Als mensen 4-5% rente krijgen op obligaties, ja, dan moet je van goud niet spreken. Ja, dan zullen ze daar totaal niet geïnteresseerd zijn. Het is maar nu in de huidige omgeving van zeer lage rente dat je wel een debat kan maken om een stuk van je vermogen in edelmetalen te gaan beleggen.
En nu, als we gaan kijken naar manieren waarop beleggers blootstelling kunnen krijgen aan edelmetalen, aan goud, er zijn verschillende manieren. Wat zijn de voornaamste om naar te kijken?
Ja, je hebt natuurlijk eerst fysieke goud en zowel de staven als de munten. Dat is natuurlijk de basis, want ik denk, ja, als je dan echt gelooft van op een gegeven moment kan het hier slecht gaan, hè, in de bankencrisis, als er heel veel twijfel is, of het systeem zelfs overeind houdt, ja, dan heb je best fysiek goud. Er zijn heel veel problemen mee van opslag en dergelijke. Hè. Je moet dan een kluis huren of zo, of dat thuis gaan doen, dat is al niet ideaal. Dus daar zijn wel wat kanttekeningen bij, maar als je echt gelooft van nu heel de situatie met die schulden en dergelijke, dat gaat vroeg of laat slecht aflopen. Ja, dan moet je een component fysiek hebben met al zijn problemen daaromtrent. Maar er zijn ook andere manieren. Je kan kijken naar trekkers. Ja, er zijn hier wat goudtrekkers. Er zijn ook specifieke beleggingsfondsen in edelmetalen, in goud. Dus dat kan je ook gebruiken. En dan zijn er natuurlijk, wat die categorie van believers heel graag doet, dat is beleggen in goud- en zilvermijnen. Ja. De Barrick Golds, de Newmonts, de First Majestic Silvers van deze wereld. Maar dat is natuurlijk al risicovoller. En als de prijzen zakken, dan zakken die aandelen nog veel meer. Ja. Want dan krijg je dat hefboom-effect, dat ze heel snel verlies maken als de prijs van het goud of het zilver onder hun kostprijs zakt, hè, dan zijn dat verlieslatende bedrijven en dan gaan die koersen natuurlijk ook wel heel zwaar onder druk komen.
Ja, en dan heb je ook nog een vierde categorie, de zogenaamde streaming- of royalty-bedrijven. Kort het concept daarachter, hoe zit
dat
nu
weer? Ja, dat zijn bedrijven, dat zijn een beetje de farmabedrijven voor de biotech. Dus je hebt heel ook daar om een nieuwe mijn te ontwikkelen, om een project levensvatbaar te maken en ook in productie te nemen. Dat gaat ook een heel lange periode over, dat kost heel veel geld. En dat heeft men niet altijd. En dan gaat men te rade bij die streamingbedrijven. Die zeggen, oké, wij willen nu geld geven om dat project verder te ontwikkelen. Maar natuurlijk, daar staat tegenover, als er productie is, dan is een bepaald percentage daarvan voor ons aan die prijs. En dan, ja. En die bedrijven zijn natuurlijk niet zo cyclisch, gaan niet zo hard op en af, omdat zij streamingdeals hebben. Ja. En dus daar ook van kunnen leven. Dus de Franco Nevado is een prachtig voorbeeld daarvan. Heeft het veel beter gedaan dan andere goud- en zilvermijnen de afgelopen 10, 15 jaar.
Ja, oké. Maar dus talrijke opties om voor diegenen die willen toch een beetje blootstelling aan edelmetalen en goud te krijgen. En dan cryptomunten, waarvan Bitcoin de bekendste is, maar het is een universum van munten. Ja, om meteen met de deur in huis te vallen, is dat het digitale goud?
Ja, daar moeten we toch een beetje mee oppassen om die term al onmiddellijk te gebruiken. Natuurlijk, er zijn heel wat gelijkenissen, zoals schaarste. Dat is op voorhand bepaald. Er komen maar 21 miljoen bitcoins en ongeveer 90% daarvan is al gedolven. Dus er komt nog maar weinig bij. Dus de aangroei die wordt ook vertraagd. Daar zullen we straks nog wat meer op ingaan. Dus er zijn een aantal aspecten die vergelijkbaar zijn met edelmetalen. Het zit ook in dat alternatieve circuit. Hè. Dat moet ook herhaald worden. In die zin trekt het ook een beetje dezelfde investeerders aan als bij edelmetalen. Ook een jonger publiek, hè, want het is een technologisch fenomeen ook dat er achter zit. Maar de volatiliteit, hè, als je wilt zeggen naar een stukje bescherming in portefeuille, is tot nog toe Tuurlijk, we zijn nog maar een geschiedenis van een goede 10 jaar. Is tot nu toe veel te groot om te zeggen, ja, dat is nu een beschermende factor in je portefeuille. Nee, dat is eerder een agressieve beleggingsvorm die wat extra rendement kan geven, maar je ook enorm schade kan toebrengen aan je rendement als je daar zware posities in inneemt.
Ja, ja, ja. Maar er zijn wel een aantal drijfveren die de koers voortstuwen naar beneden of naar boven. Maar wat zijn de voornaamste voor Bitcoin of voor cryptomunten?
Ja, dus dat is de alternatieve gedachte van ik wil me buiten het circuit zetten, hè, want dit is een alternatief systeem, wordt niet gecontroleerd, nog niet door centrale banken. Die zijn er ook toch wel eerder tegenstander van, omdat ze de controle daarover niet hebben en zelf nadenken over eigen cryptomunten te ontwikkelen. Dus dat schaarste effect is er ook. Het is het nieuwe, het alternatieve. We willen iets zoeken buiten het klassieke systeem, want we zijn toch, we hebben slechte ervaring met die bankencrisis en dergelijke. Dus op dat vlak zit je daar toch wel met bepaalde kenmerken die een aantal beleggers toch wel aantrekt.
Ja. Ja, en die halvering, hoe zit dat? Want om de zoveel tijd halveert
ja, het aanbod. Dus die munten moeten gedolven worden. Hè, dus daar zit heel die blockchain-technologie achter. Maar om de 4 jaar is dat nu ongeveer. Hè, dat tempo zal nog wel veranderen. Maar tot nu toe is dat zo ongeveer om de 4 jaar wordt die snelheid verdubbeld. Dus je kunt maar de helft zoveel cryptomunten, bitcoins, delven. En dat betekent dus ja, dat ook hier het aanbod vertraagt, hè, de groei daarvan vertraagt. En dan zien we dat dat toch een zeer gunstig effect heeft op de prijsvorming. En dat is ook logisch. Hè, als de vraag hetzelfde blijft, maar het aanbod vertraagt, ja, dan moet de prijs gaan stijgen om dat te gaan compenseren. En dus zien we, hè, sinds de jongste halvering in het voorjaar van 2020, ja, dat weer een heel goede periode geweest is voor cryptomunten in het algemeen en voor de bitcoin ook in het bijzonder.
Ja. Je zei daarnet, enorme volatiliteit, zowel naar boven als naar beneden. Ja. Gezien die volatiliteit en de risico's daaraan verbonden, welke rol zouden cryptomunten kunnen spelen in een breed gespreide portefeuille? Want jullie wijzen het zeker niet af, maar je moet er toch wel op een bepaalde manier mee omgaan, begrijp
ik. Ja, ik wil niet zoals de meeste tussenpersonen zeggen, ja, goh, dat is allemaal tulpenbol-affaire. En voor een stuk zitten daar wel kenmerken van, dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Dus grote posities in cryptomunten is toch wel af te raden. Maar anderzijds, als je beperkt tot enkele procenten, dan moet dat nog wel kunnen. Waarom? Als cryptomunten evolueren, dan zien we ja, dat heel sterke stijgen zijn die alle andere prestaties van activa klassen ver overstijgen. Hè. Dus cryptomunten kunnen zelfs verdubbelen binnen de maand tijd. Hè. Dat zie je bij andere beleggingsactiva niet meer. Maar de keerzijde is ook, ze kunnen, en dat hebben we in de jonge geschiedenis van cryptomunten al gezien bij de Bitcoin, 2 keer is er ook al in dat tweede deel van die halvingsperiode hebben we gezien ja, dat er ook wel 80-85% verlies is. Dat betekent dat als je er 100 euro insteekt, dat je terugvalt tot 15 euro en dat je dan eerst een verzevenvoudiging nodig hebt om je geld alleen maar terug te krijgen. Dus steek er maximaal enkele procenten van in. Als het goed gaat, als je goede timing hebt, dan gaat u toch wel uw globaal rendement wat opkrikken. Als je verkeerd timing, als je fout zit, ja, dan gaat het ook geen dramatische impact hebben op uw portefeuille. Ja, je kan 1-2% rendement verliezen. Dat is natuurlijk niet leuk, maar dat is geen drama. Dus in die zin, het kan, maar hou het toch heel beperkt, want de risico's zijn nog altijd enorm groot.
Ja, nee, dat lijkt mij een gezond advies. En daarmee hebben we het hele palet aan activa-klassen besproken en zijn we meteen aan de laatste aflevering van deze reeks gekomen. Voor luisteraars die er meer over willen weten, die kunnen terecht bij het boek dat jij met Luc er samen over hebt geschreven. En ik herhaal nogmaals, de link daarnaar staat in de omschrijving van deze podcast. Maar jij bent voor nu bedankt voor jouw tijd en inzichten daarover.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Starten met Beleggen. Bedankt voor het luisteren, aarzel zeker niet om de aflevering te delen. En als u het boek Haal alles uit uw beleggingen van Danny Rewegs wilt bekijken of kopen, u vindt daarvoor een link in de omschrijving van deze aflevering.